Een vrouw van 69 jaar, buiten levensgevaar. Ja, was vandaag is het ook tot de Nederlandse media doorgedrongen dat dat gebeurd is. En we zullen zien wat de Heere daar nog uit doet voortkomen. Het gelovige vrouw, mooi getuigenis stond in het Reformatorisch Dagblad. Ze werd aangevallen en ze heeft maar één ding gedaan. Ze heeft de Heer Jezus aangeroepen. En nadat zij hardop bad om ontferming door de Heer Jezus, vertrok de aanvaller en kon zij de bus bloedend uitlopen. Heel bijzonder getuigenis. Ik mag vanmorgen met u het woord openen. U heeft al er veel uit gehoord. De parasha Noach. Ik wil daar nog 2 versen extra lezen. Uit Bereshit 9, vers 5 en 6. Is net voor wat gelezen is. Daar zegt de Eeuwige tegen Noach: waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen, van al het gedierte zal ik het eisen, van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Want wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En we spreken hier over de periode na de zondeval. Want dit hadden we al eerder gehoord in Torah. We hadden al eerder gehoord dat de mens gemaakt is naar het beeld van God. Dat hadden we in het begin al gehoord. Maar ook nu geldt nog, de mens is naar het beeld van God van de Eeuwige gemaakt. Dan wil ik een gedeelte lezen uit het evangelie naar Matteüs. Een paar versen. Hoofdstuk 22. Hartelijk dank. En ik heb bij me de NBG-vertaling. Ik weet niet wat hier gebruikelijk is. Ja, je hebt van die vertalingen bij me opgevoed. En ja, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat heb ik speciaal met de NBG. Ja, dat is natuurlijk heel raar, maar die woorden die ben je zo vertrouwd mee. Hoofdstuk 22, vers 15. Toen gingen de fariseeën heen en beraadslaagden hoe ze hem, dat is Jezus, in een strikvraag konden vangen. En ze zonden tot hem hun leerlingen met de Herodianen, die zeiden: meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert. En dat u aan niemand stoort, want u ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat dunkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen, of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zei: wat verzoekt u mij, huichelaars? Toon mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten hem een schelling en hij zei tot hen: wiens beeldenaar en opschrift is dit? Ze zeiden: van de keizer. Toen zei hij tot hen: geef dan de keizer wat van de keizer is en geef God wat van God is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Tot zover nog een stukje uit de Brit Hakadash. Ja, we zijn weer bij Bereshit aangekomen, of Bereshish. Dat hangt er vanaf, heb ik begrepen, of je Askenazisch of Sephardisch bent, hoe je het uitspreekt. En u weet wat het betekent, Bereshit, dat betekent In het begin. Nou, letterlijk betekent het in het begin van. Want in het Hebreeuws is dat een, ja, dat heet een status constructus vorm. En dat betekent dat er moet eigenlijk nog iets volgen. Nou, dat als u ook de commentaren leest, als u de grote Rashi erop naslaat, dan gaan de eerste pagina's, die gaan dan over wat er nou eigenlijk precies staat. Goed, wat het verder ook mag betekenen, wat het bijzonder is van dit boek, is dat het inderdaad het boek van het begin is. Het boek van, zo zou je het ook kunnen zeggen, van de beginsels, van de beginsels van de eeuwige. De schrift is eigenlijk alleen maar te verstaan vanuit Torah en bijzonder vanuit het eerste boek. Want in dat Bijbelboek ligt vaak, dat geldt voor elk Bijbelboek, dat in het begin ligt vaak de sleutel voor het verstaan van het boek. Maar het geldt ook voor het boek als geheel. De sleutel tot het verstaan van dit boek ligt al in het begin. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Het gaat om een schepping, lezen we in de eerste hoofdstuk. Een schepping. 6 dagen en de 7e dag is de rustdag. Maar er komt ook een 8e dag. Dat is ook iets om over na te denken. Er komt ook een 8e dag na de rustdag. Want er was werk aan de winkel. Want de eeuwige plaatste de mens in de hof. En waarom? Om die te bewerken. En te, weet u het? Ja, te beschermen. Er staat bewaren, maar datzelfde woord is ook bewaken. Dus er moest nog wat gebeuren. Ja, wat er moest gebeuren, dat zou langzaam maar zeker, en hoe dat verder is, dat zou langzaam maar zeker verder ontvouwd worden in de schrift. Zou in de schepping ontvouwd worden. Dan gaat er wat mis. En dan zijn we in dat ellendige derde hoofdstuk, die ellendige geschiedenis moet ik zeggen. Het hoofdstuk is niet ellendig, de geschiedenis is ellendig. De geschiedenis van de man, de vrouw, de slang. De sprekende slang. Ik ken trouwens dat grapje van die, iemand vraagt dan een Jood, heeft de slang echt gesproken in het paradijs? Waarop de Jood zegt, heb die handen dan? Maar vooruit. Ja, die had hij, ja. Toen wel, ja. Ja. En dan gebeurt er iets, en dan kun je niet, het is allemaal zo herkenbaar wat er gebeurt. Want wat doet de man? Die geeft de schuld aan zijn vrouw. En de vrouw geeft de schuld aan de slang. Hè? En de man geeft ondertussen ook nog de schuld aan God. Hè? De vrouw die u mij geeft, dat is allemaal zo herkenbaar. En elk jaar als we het weer lezen, is het weer adembenemend. Deze geschiedenissen die, ja, vanwege hun herkenbaarheid. En als je wil begrijpen hoe het in elkaar zit, dan is het goed om het te lezen en te herlezen en mee te lezen met Israël. Ja, dan komen we in de geschiedenis van Kain en Abel. Trieste geschiedenis. Die zich keer op keer herhaalt. Ja, tot op de dag van vandaag. Hè, want als we het hebben over Israël. Dat werd vanmorgen even genoemd. Dan hebben we het over Isaac en Ismaël. En de strijd die maar voortduurt. Zonen van hetzelfde. Met dezelfde vader. Hè. Vreselijk. En dan lees je op een gegeven moment van de mens die het recht in eigen hand neemt. Ja, waar staat dat? Dat is, die Lamech is dat, hè? Die dan zegt, Kain werd 7-voudig gebroken, maar ik 7x7, weet ik hoe die het precies zegt, maar die neemt het recht in eigen hand. En ook dat is zo herkenbaar wat daar gebeurt. Je ziet het wat er dag van vandaag gebeurt. En wat is de Torah dan mooi, hè? Als het gaat over recht doen, dan is het oog om oog, tand om tand. En niet 7x7 gebroken worden. De Torah maakt het allemaal recht. Geweldig onderwijs. Ja, dan kom je in die geslachtsregister in hoofdstuk 5. En dan gaat het onder andere over Henoch. De man die leefde uit geloof en die ons in Hebreeën als voorbeeld wordt gesteld. Ja, u ziet, de lijnen worden uitgezet. Hè? De lijnen in de eerste hoofdstukken worden uitgezet. Want als u verder leest, als u het boek doorleest, dan komt u, weet je wat in Openbaring 22 weer tegenkomt? Dan komt u weer tegen de boom des levens, waar het ook mee begon in de eerste hoofdstukken. Het zijn lijnen door de schrift en de ene lijn naar de andere wordt uitgezet in dat eerste Bijbelboek. Hoofdstuk 6, daar lezen we, vanmorgen werd het al even gemeld, het geweld dat op aarde toenam. Er is wat dat betreft werkelijk niks nieuws onder de zon. Ook dat lezen we in de schrift. We lezen van het verbond met Noach. En dan hebben we daar de Noachitische geboden. Zeer actueel ook. Zouden we onze maatschappij naar in moeten richten naar wat daar staat? De Noachitische geboden, ook trouwens een lijn in de schrift. Ik weet niet of u dat weet, maar die kom je eigenlijk weer tegen, die Noachitische geboden. En dat zijn de geboden op geen afgoderij, geen seksuele onreinheid, verbod om bloed te eten, verbod op moord, bloedvergieten. En waar kom je ze tegen? Je komt ze bijvoorbeeld weer tegen in Handelingen 15. Daar waar dat, dat hangt er vanaf wat je achtergrond is, of je het een synode noemt of een leidersconferentie of hoe je het ook noemen wil. Maar ze komen bij elkaar om de problemen in de gemeente te bespreken. En wat waren de problemen? Ja, er waren heidenen. Wij heidenen waren in de gemeente gekomen. Heb je heidenen, heb je heibel, daar lijkt het op. Ja, zo was dat daar. En dan zeggen ze, moeten die nou wel of niet alle wetten, de hele Tora, elke wet houden? En dan komen ze tot deze conclusie dat deze dingen worden dan genoemd, de Noachitische wetten. Ja, dan komen we weer geslachtsregister, het staat ook vol met geslachtsregisters, die zijn reuze interessant. Dan krijg je de 70 volken die van Noach afstammen. Het zijn 70 volken, nou dat is altijd, in Israël zegt ook altijd de wereld, heb je 70 volken van de wereld. De volheid van de volken, zijn er 70. En je leest dan opeens ook over ene Nimrod, de eerste machthebber op aarde, zo staat het in de NBG. De eerste machthebber, de eerste die hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren, maar het lijkt erop dat het jagen niet alleen op dieren was. En dan staat er het beginsel van zijn koninkrijk was Babel. Over lijnen in de schrift gesproken, daar heb je er weer een. Die begint daar in Genesis ergens en die gaat door. De profeten spreken erover. Honderden keren komt u het woord Babel tegen. Het komt heel vaak tegen in de schrift. Het gaat door tot in Openbaring 18, 19 gaat het ook weer over Babel. Het beginsel van Babel. Dat doorwerkt in onze schepping. Het wordt uitgezet in Eerste Bijbelboek. En als je wil begrijpen waar het over gaat in de schrift, daar ligt het begin. Daar moet je dus beginnen te lezen. Hoofdstuk 11, die toren van Babel. Babel, de toren van Babel. Daar zie je waar het om gaat. Wij willen een toren maken die tot in de hemel reikt. Want wij willen als God zijn. En dat heeft te maken met, niet met een wolkenkrabber. Nee, dat doet niks tegen wolkenkrabbers. Nee, dat heeft te maken met als God willen zijn. Dat heeft te maken met astrologie. Dat heeft te maken met occultisme. Hoe weten we dat? Ja, dat weten wij uit de schrift. Want als Jesaja het erover heeft, dan heeft hij het over Babel, je hebt je van je jeugd af afgetopt met dit soort zaken. Houd je daar maar verder mee bezig. Jesaja, voor degene die het op is, Jesaja 47, 12 en 13, daar staat dat. En dan gaat het over mensen die zich een naam willen maken. Nou, en dan, daar weten we ook genoeg van mensen die zich een naam willen maken. Daar hebben we er genoeg van gehad in de geschiedenis. En u weet wat er gebeurt. Als mensen zich een naam willen maken, dan is dat geen zegen, is dat een vloek. Altijd weer. En het is genade. Genade dat er oordeel komt en dat verstrooid wordt. En dan komen we hoofdstuk 11. De geschiedenis van Babel eindigt ook weer met een geslachtsregister. De Bijbel is zo mooi, mensen. Dus het is zo'n mooi boek. Ja, want dan denk je, nou, verstrooid mee, maar dat gaat eigenlijk nog een stukje door. Het komt er een geslachtsregister en dat is het geslachtsregister van Abraham. En het lijkt erop alsof dat Gods antwoord is op Babel, dat Abraham is. Ja, en moet je maar kijken, hè? Want die mensen zeiden, wij zullen onze naam maken. En wat zegt de Heere God tegen Abraham? Dus het mag pas volgende week besproken worden, maar ik zeg het nu toch maar even. Ja? Ik zal jouw naam groot maken. En ik stel jou tot een zegen. En dan komt er weer zo'n lijn in de schrift. De lijn van de roeping van Abraham en alles wat er daarna gebeurt. En ook die gaat door tot in Openbaring. Want dan lees je ook weer dat de tempel wordt zichtbaar en de ark van het verbond wordt zichtbaar. Al die dingen die daarbij horen. De lijn, het is echt het boek van het begin. Het boek van de beginsels. Voortdurend. En als je de schrift leest, ik kan niet genoeg benadrukken, lees dat boek en herlees het, dan klinken altijd dat soort dingen mee. Het is veel meer dan een geschiedenis, wat ik u vanmorgen las uit Matthäus. Ja, trouwens ook wat hier gelezen werd uit Lucas, ook daar klinkt het mee hoor. Ja, en dat zit daar vooral denk ik in iemand die rechtvaardig was voor God. Ja, dat was Noach en dat lezen we ook van Zacharias en Elisabeth. Maar altijd weer klinkt het mee. Er staat veel meer dan er staat als we de schrift lezen. En daarom verveelt het ook nooit om de schrift te lezen. Want elke keer weer zeg ik nou dat ik dat nou niet eerder gezien heb. Nou, en zo ook even die geschiedenis van vanmorgen die ik met u gelezen heb. Bent u bekend in Groningen? Ja? Ja, u wel, hè? Kent u het Goudkantoor? Ja, het is café-restaurant als ik goed ben ingelicht. Weet u ook? Nee, dat ben ik nog niet geweest. Dat is ook zo ver van Scheveningen. Ja, dat is haast buitenland. Maar weet u ook wat daar bovenop dat Goudkantoor, wat daar staat in die lettertjes? Er staat zo'n blauw opschriftje. Ja, daar staat in het Latijn. Daar staat, geef de keizer wat van de keizer is. Staat erom. Weet u ook waarom dat erop staat? Het is ooit gebouwd en heeft ooit dienst gedaan als belastingkantoor. Ja, en dat is mooi, hè, want het ligt vlak bij de Martinikerk. Dus dat is ongeveer, nou ja, kort bij elkaar. Dus die mensen, die belastingontvanger, dacht natuurlijk ook, geloof doe je maar in de kerk, maar hier geef aan de keizer wat van de keizer is. Hè. En dat is een woord wat we net gelezen hebben uit Matthäus 2. Een woord uit de mond van Jezus staat op het. Nou ja, alleen het is weer het probleem wat je altijd hebt. Het is de helft. Ja, het is, nou, en ook dat is heel menselijk. Je pakt dat stuk wat jou goed uitkomt en dat gebruik je. Ook dat zie je altijd weer terug. Maar hier is dat ook gebeurd. Geef de keizer wat van de keizer is. Ja. Er ontbreekt wel iets heel belangrijks. Ja, zo wordt deze tekst ook vaak gelezen namelijk. Geef de keizer van de keizer is en geef aan God wat van God is. Dat zegt Jezus daarbij. Ja? Nou, en dan zeggen, oh kijk, dat is nou een mooie onderbouwing voor de scheiding van kerk en staat. Ja? Zo wordt dat vaak gelezen. Geef de staat, mag belasting heffen, geef aan de keizer van de keizer is en geef aan God wat van God is, en daarvoor hebben we de Martinikerk, zullen we maar zeggen. Ja, in Groningen. Ja. Scheiding van kerk en staat. Dat is nou zo'n heel actueel thema ook. Religie en staat. Zeker met de opkomst van ook de islam wereldwijd in ons land. En dan zeggen wij, nee, wij scheiden kerk en staat. Maar staat dat hier ook wel? Want je moet altijd lezen en je moet proeven wat er staat. En altijd resoneren de woorden van de Torah op de achtergrond. En hier, wat hier resoneert, is de geschiedenis, is Parasha Noach. Is ook eigenlijk het grote gebod. U weet wat het grote gebod is? God lief boven alles. Het grote gebod. Naast als u zelf. God lief hebben boven alles. Komt trouwens ook bij de Noachidische geboden voor. Hè? Geen afgoderij. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. God boven alles. Dat is voor Israël ook een van de geboden die boven het leven gaat. Israël maakt scheiding tussen de geboden. Je hebt geboden. Die mogen gebroken worden als je daar een leven mee kunt redden. Het Shabbatsgebod mag gebroken worden als je een leven kunt redden. Maar als het gaat om de eerste plaats van de Heere, van de eeuwige in het leven, dan mag dat gebod mag je niet breken, ook al kost het je leven en het heeft in de geschiedenis duizenden Joden het leven gekost. Want er zijn er heel wat ook als martelaar gestorven. Trouwens, hetzelfde geldt voor de volgelingen van de grote zoon van Israël, Yeshua, de Heer Jezus. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Nou, we lezen dat makkelijk. Denk, oh, dan moet de Heilige Geest je openbaren, maar u moet dat ook lezen tegen de achtergrond waar dat gezegd is. Want het is gezegd in de achtergrond van keizers als Nero en zo. Een tijd waarin de keizer de goddelijke eer vroeg. En zichzelf ook bescheiden als die was, als godenzoon presenteerde. Had hij trouwens ook, was ook niks nieuws. Had hij ook afgekeken, want wie deed dat ook al? Dat deed de farao in Egypte ook al. Die vond zichzelf ook al de godenzoon. Ja. Dat is heel bijzonder in die hele geschiedenis. In die hele geschiedenis van de uittocht. De manier waarop die farao wordt aangepakt. Die godenzoon. Noemde zichzelf de godenzoon. En dan komt daar een Mozes met een gebod. Dat er maar één God is. En dan komt er een christelijke gemeente en die zegt, Jezus is Heer. En dat kon je alleen maar zeggen door de Heilige Geest. Want dat is ook wel logisch, want dat kon je gewoon je leven kosten als je dat beweerde. Dat zijn explosieve geboden. Dat zijn vanaf het begin altijd, die roepen weerstand op. Dat geldt trouwens ook in onze tijd hoor. Jezus is Heer, daarmee zei Israël, farao is het niet. Of sorry, de eeuwige is de ene, farao is het niet. Jezus is Heer, de keizer is het niet. De overheid is God niet. Als wij belijden, Yeshua, Messias is Heer, dan zeggen wij daarmee, de overheid is God niet. En vroeg of laat botst dat met de overheid. Ook met de onze, want die wil ook zo graag God zijn en zeggen wat goed en wat kwaad is. Wat heeft dat allemaal nog met Matteüs 22 van doen? Is het geoorloofd belasting te betalen? De vraag alleen al. Moet ik belasting betalen? Nee, dat is. Natuurlijk moet u belasting betalen. Ja. De overheid is door God ingesteld, Romeinen 13, en die legt u belasting op, moet u gewoon betalen, moet u eerlijk invullen, want uw ja moet ja zijn, uw nee moet nee, dus moet allemaal kloppen. Maar de vraag is, staat dat in Matteüs 22? Gaat het daarover? De vertalers van de NBG vonden van wel, want die zetten erboven het recht van de keizer. Hoe je er met een opschrift naast kunt zitten. Kijk, belasting is altijd een heikel onderwerp. Dat was toen zo, dat is nu zo. Want er zijn weinig mensen die zeggen, wat fijn dat ik belasting mag betalen. Kom, ja, u wel, kijk. Ja, dat is ook heel goed, want als je veel belasting mag betalen, betekent dat je veel verdient. Ja, zo is het. Moeten wij volgens de Bijbel belasting betalen? Ja. Dat is de vraag hier niet. De vraag hier is er toegestaan de keizer belasting te betalen. En dat was een val, staat er. Dat staat er. Ze wilden hem in een valstrik. Ze wilden hem in de val lokken. Maar wat is dan de val? Je kan toch gewoon zeggen, ja, tuurlijk moet je belasting betalen. Nou, het probleem was dat de macht van die keizer niet helemaal onomstreden was in die tijd. Rome heerste. En onder de volgelingen van Yeshua. Dat was een diversiteit. Ook dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Hè. Dat is nog steeds een diversiteit, was toen ook al. En daar zaten erbij die ook behoorden tot de zeloten, de vrijheidsstrijders, die de macht van Rome betwisten. Wat zou hij antwoorden? Kijk, als hij zou zeggen, ja, natuurlijk mag je dat betalen. Dan zou dat een gehoord kunnen worden als een erkenning van Rome. En er zou zomaar een heel deel van zijn aanhang kwijt kunnen raken. Maar zeggen, nee, dat is niet toegestaan. Ja, er waren ook wat, stond erbij, wat Herodianen bij. Nou, dat was een politieke stroming die steunde Herodes. En dat huis van Herodes. Ja, die zouden dat wel even gaan vertellen, dat hier weer zo'n oproerkraaier is die vertelt dat je geen belasting moet betalen. En als overheden ergens een hekel aan hebben, is het dan oproerkraaiers die geen belasting willen betalen. En ook dat was in die tijd al zo. Waarom dacht u dat er volkstellingen werden gehouden? Ja, Dat was om te kijken hoeveel belasting je kon innen. En dan gebeurt er iets bijzonders. De vraag is explosief. En het lijkt alsof één antwoord fout is en het andere antwoord ook. Hij geeft een antwoord en ze druipen af. Wat is er dan zo bijzonder aan dat antwoord, vraag je je dan af. Heeft hij nu inderdaad geleerd gewoon belasting betalen, want er is scheiding van kerk en staat? Of is er meer aan de hand? Het antwoord alleen al. In die tijd was er een speciale belastingmunt. Is het geoorloofd belasting te betalen? En hij zei, laat mij een belastingmunt zien. De meester had er geen een. Hij doet het zelfs voorkomen dat hij niet wist hoe het ding eruit zag. En als je goed luistert, heb je daar al een antwoord op je vraag. En ze laten hem dat zien. En hij kijkt ernaar. En hij ziet een munt met een beeld erop. Wat voor een vrome Jood not done was. Want gij zult geen beelden maken. En dat betekende ook geen afbeelding van mensen. En ook geen afbeeldingen van mensen op munten. Waarom had de meester er geen één? Omdat voor de meester het eerste gebod het belangrijkste was. En hij kijkt ernaar en zegt, wie staat daar nou toch op? Wiens beeltenis en opschrift is dit? Dan hebben wij het grote geluk dat ze in Israël, dat is een nationale hobby, is in de grond kijken wat er aan archeologische vondsten te vinden is. En men heeft heel veel munten uit die tijd opgegraven. En daar staat dan de kop van de keizer op. Ja, zo doen wij dat ook nog steeds. Hè. Dat was toen ook al zo. Er stond ook een bijschrift bij, die hebben ze ook gevonden. En dat was iets van de goddelijk verhevene. De godenzoon. Een dergelijk opschrift stond erop. Wiens beeltenis en opschrift is dat? Degene die de munt heeft laten zien, moet het schaamrood op de kaken hebben gehad. En Jezus kijkt en hij zegt van de keizer, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En je mag het ook vertalen, geef dan terug aan de keizer wat van de keizer is. Laat hem zijn munten maar houden. En geef terug aan God wat van God is. Ja, wat is nu het antwoord? Wat heeft dat tweede stuk nou te maken met de vraag, is het geoorloofd aan de keizer belasting te betalen? Ja, geef aan God wat van God is. En juist dat tweede stuk, omdat dat niet direct gelinkt is aan de vraag, zit daar natuurlijk de pointe van het antwoord. Daar moeten we natuurlijk heel goed luisteren. Op datgene wat niet gevraagd is. En wat hij daarover zegt. En als je dan heel goed luistert, hij heeft die munt gezien met dat opschrift. En als hij dan zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat God toekomt, dan zouden wij thuis zeggen, ondertiteling, en geef aan de keizer vooral niet wat hem niet toekomt. Namelijk goddelijke eer. Want dat komt alleen God toe. Ziet u hoe resoneert het eerste gebod op de achtergrond? Het gaat hier helemaal niet om een sanctie, om de sanctionering van belastingheffing, dat is het punt hier helemaal niet. Het gaat hier om wat de keizer wel en niet toekomt. En goddelijke eer komt hem niet toe, want je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben namelijk. En Jezus' antwoord is, als je dat zo luistert, nog explosiever dan de vraag. Ook dat zou hem in grote problemen kunnen brengen. Maar de manier waarop, omdat het allemaal impliciet en niet heel erg expliciet gebeurt, maakt dat men afdruipt. Ja, wat heeft dat dan nog met Genesis 9 van doen, met de parasha van deze week? Geef aan God wat God toebehoort. Want naar het beeld van God is de mens gemaakt. En altijd klinkt de Torah mee. Wiens beeld en opschrift draag jij? Torah zegt, je bent gemaakt naar het beeld van God. Geef dan aan God, geef dan aan de eeuwige wat hem toebehoort. Geef jezelf aan hem. Jij behoort aan hem toe. Ook al ben je geroofd geweest of geroofd door de zonde. Je behoort aan hem toe, want wiens beeld draag jij, je draagt zijn beeld. En hier ben je bij de kern van de missie waarvoor Yeshua op aarde kwam. Want hij is, als je, kun je zo wel zeggen, hij is gekomen om aan de eeuwige terug te geven wat hem toebehoort. Daarvoor kwam hij. Te zoeken wat verloren was. Dat moest gevonden worden, moest teruggegeven worden aan de eeuwige. En dat bracht hem op Golgotha. Uiterste consequentie van zijn missie. Teruggeven aan hem, aan de eeuwige, wat de eeuwige toebehoort. En nu is het antwoord aan ons, om onszelf aan hem te geven. Opdat wij aan God teruggegeven worden. Teruggegeven aan degene die het toekomt. En daar gaat het in deze geschiedenis om. Geef aan God wat hem toekomt. En wat dat voor u betekent, dat is het huiswerk. Amen.